onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 32. We zingen daarvan het eerste vers: Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat u daar verder vindt in Psalm 32, het eerste vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond is Nahum hoofdstuk 1. Wij lezen uit het woord van de Heere, van de profeet Nahum, het eerste vers, het eerste hoofdstuk. Nahum 1. De last van Nineve. Het boek van het gezicht van Nahum den Elkosiet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders. En hij behoudt de toren aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm. En de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog. En hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen. Ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem. En de heuvelen versmelten. En de aarde licht zich op voor zijn aangezicht. En de wereld en allen die daarin wonen. Want wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid zijn torens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats teniet maken. En duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij lieden tegen de Heere? Hij zal zelf een volleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Terwijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen en dronken zijn gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Van u is een uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere, een Belials raadsman. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden. En hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uw God zal ik uitroeiende gesneden en gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken. Als gij zult veracht zijn geworden. Zie op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vier dagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Tot zover de schriftlezing. Doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 40, het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. De Psalm 40, het vierde vers, nadat we eens belijdenis van ons geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Amen.
Gemeente, wij willen verder gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En nu is aan de orde zondag 5. Zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. En daar beleiden wij met de kerk. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomen betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover zondag 5. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Almachtige en heerlijke drieënige God, het past ons u heel hartelijk te danken dat aan u is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat u, Heere Jezus, nu gezeten bent aan de rechterhand van de Almachtige Vader. Zo hebben we het zojuist beleden in de geloofsbelijdenis. En wij geloven dat u ook eens zult terugkeren. En de engelen hebben het ons van uwentwege gezegd dat, zoals de discipelen u zagen wegvaren, zo zult u ook weer terugkeren met de wolken des hemels. En dan zal alle oog u zien. En al is er veel daar dat wij niet begrijpen, Heere, wij mogen weten dat u straks terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En dat nu aan u gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. En daarom willen wij, Heere, als uw gemeente, u danken en loven dat u de teugels van het wereldbestuur in uw handen houdt. En dat u alles regeert, dat u koning bent. Al denken de groten van deze aarde daar geheel anders over. En al zijn de wereldleiders bezig om allerlei plannen te smeden, om uw kerk stuk te maken, toch bent u degene die alles bestuurt en regeert. En zo willen wij u danken, Heere, dat u alles regeert, ook in ons persoonlijk leven. Wat een troost is dat er geen toeval bestaat, maar dat alles door u geredigeerd wordt. En soms kan dat ook moeilijk zijn voor ons, wanneer er verdrietige omstandigheden zijn, wanneer een geliefde ons ontvallen is, of wanneer er ziekte en pijn is, of wanneer er een ander uitslag komt van de dokter dan wij gehoopt hadden. En Heere, toch is het waar dat u te midden van dit alles nog steeds alles bestuurt en regeert. En u wilt ook met de moeite, wilt u ook vertroosting geven. En u wilt met de beproeving ook voor uitkomst zorg dragen. En u bent ook bezig uw kerk te bouwen, waar u het wilt en wanneer u het wilt. En zo, Heere, willen wij u daarvoor danken. Maar tegelijk, Heere, voelen wij ons gedrongen om te bidden. Te bidden voor die kerken die waar verdrukking is. En Heere, we bidden u voor de kerk in China, waar de druk alleen maar toeneemt. En waar die 100 miljoen Chinese christenen, waarvan wordt gedacht dat het er zoveel inderdaad zijn, dat zij zich in huisgemeenten moeten bijeenkomen. We bidden u voor hen en voor hun leiders, ook voor hen die nu in gevangenissen zitten en waar eigenlijk weinig van bekend is. Heere, wilt u als koning van uw kerk daar uitbreiden, ondanks verdrukking. En dan bidden wij u ook, Heere, voor de broeders en de zusters in Noord-Korea, in zeer donkere, soms letterlijk donkere omstandigheden. Heere, ontfermt u zich over hen en geef, Heere, dat uw kerk tegen de druk in zal toenemen. En we horen ook van opstanden en onlusten in India en van haat tegen uw kinderen daar. Heere, wilt u uw kerk daar bewaren? En we horen van mensen die gedood zijn in Nigeria. O Heere, wilt u dat vreselijk geweld indammen? En wilt u toch geven dat uw kerk niet stuk gemaakt wordt, maar dat het toch zal toenemen? O Heere, u regeert toch alles. En zo bidden wij u, Heere, voor uw kerk wereldwijd. En we vragen u of u opwekkingen wilt geven en revivals. Of u een terugkeer wilt geven naar uw heilig woord. En of u wilt bewaren voor afval en voor verwatering. Wilt u dat ook doen in ons eigen kerkverband? En geven, Heere, dat wij in alles trouw zullen zijn aan uw woord. En ook aan de gereformeerde belijdenis. Wat niets anders is dan een samenvatting van uw woord. O Heere, wilt u daartoe ook in ons kerkverband werken? En wil Heer onze theologische universiteit gedenken? Onder de hoogleraren en de studenten, wilt u daar getrouwheid geven aan u en uw woord? Heere, wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest, ook onder de studenten. Want Heer, het zal toch beleefd moeten worden in het leven. Welzalig de mens wiens mag gebeuren, dat God naar recht hem niet zal schuldig keuren. Dat genade een wonder wordt. Want dat is toch het begin van onze kerken geweest. Die nadruk op Gods vrije genade. En dat is toch ook wat uw woord ons voorhoudt. Uit genade behouden. En als dat ingezien wordt, als dat beleefd wordt, dan hebben we diepe eerbied voor u en diepe eerbied voor uw woord. Dan buigen we in het stof voor u, de heerlijke, de heilige God. En dan begeren we toch met u te leven. Heere, wilt u deze zaken uitwerken, ook in onze kerken, en dat er een verootmoediging mag zijn. En een belijdenis van zonden en schuld. Dat er een hartelijk gebed mag zijn om uw aanwezigheid. En daar bidden wij u om, Heere, ook op de aanstaande generale synode die eind deze maand weer vergadert, een week lang. Heere, wilt u daar aanwezig zijn? En wilt u ook duidelijkheid geven in ons kerkelijk leven? Dat wij geen besluiten zullen terugnemen. En geen besluiten zullen aanhangen die tegen uw woord ingaan. Heere, we bidden u, geef dat er orde mag zijn in kerkelijk leven. En dat we ook als kerkenraden trouw zullen zijn aan uw woord. O Heere God, we willen u bidden ook voor onze eigen gemeente. En we vragen u om de doorwerking van uw Heilige Geest ook bij ons. Bij jongeren, bij kinderen. Heere, doorwaai uw hof. Wees in ons midden. Ontdek ons, Heer, aan wie wij zelf zijn. En verneder ons maar voor uw heilig aangezicht. En laten we ook werkelijk een walging aan onszelf mogen hebben vanwege onze zonden en ongerechtigheid. Maar laat er een hartelijk geloof mogen zijn op u, Heer Jezus Christus, en een concrete bekering tot u. O Heere, wilt u ons aanraken door uw Heilige Geest en wil ons toch verblijden door uw aanwezigheid. We zijn blij met ons vernieuwd kerkgebouw. Maar Heere, wat zou het toch het allerbelangrijkste is dat u hier aanwezig bent. En dat u mensen harten vernieuwt en verandert en bekeert. O, wil ons toch zo genadig zijn. Ook Heere, de komende week wanneer het werk weer begint en door zal gaan met de oudere middagen, de catechisaties, de huisbezoeken, de kerkenraden. En de week daarna ook weer met de bidstond en de bijbellezing. Heere, wanneer het winterwerk weer in volle gang begint te komen, wilt u dat ook alles zegenen. En dat het een vreugde mag zijn om op te komen onder uw woord. Ook bij de verschillende verenigingen. Dat er een goede sfeer mag zijn. En dat men samen wil buigen voor u en uw heilig woord. Werk onder jongeren, onder de jeugd. Zegent u de zondagsscholen. Heere, we bidden dit allemaal van u, omdat we weten dat u alle macht hebt. En zo, Heere, bidden wij u ook voor uw dienaar, dat u hem getrouwheid wil geven in het bedienen van uw woord en al het werk waartoe hij geroepen wordt. In zichzelf kan hij niets. Heere, wilt u genade geven? Zegen zo de kerkenraad, de mannen en broeders, als ze uitgaan op huisbezoek en diaconaal bezoek. Bedouw hem met wijsheid en fijngevoeligheid. Heere, gedenk ook hen die niet met ons mee vergaderd zijn vanavond. Wil in uw gunst en goedheid hen opzoeken, dat uw aanwezigheid daar bemerkt mag worden. Heere, wij bidden u, omdat u alle macht hebt. We bidden u voor deze wereld in nood. En we bidden u, Heere, dat een eind mag komen aan het onrecht en de tirannie en de terreur. En dat zij die kwaad bejegenen en berokkenen, dat ze inderdaad hun rechtvaardige straf ontvangen. En wilt u geven, Heere, dat toch zij die op oorlog uit zijn en vernietiging, dat ze zelf tot staan gebracht worden. Heere, wij bidden u voor uw volk Israël, wil haar beschermen. Ze is bijna 2000 jaar vervolgd en bespot en genegeerd. En nog steeds is het zo in de wereld dat de meerderheid zich keert tegen Israël vanwege haat tegen dat volk, omdat u, Heere Jezus, uit dat volk bent voortgekomen. Maar wilt u uw eigen volk beschermen tegen alle vijanden? Maar Heere, wij bidden u vooral of u het deksel op hun aangezicht wilt wegnemen, dat Israël tot bekering mag komen, dat ze de Heere Jezus Christus als Messias zullen belijden. O Heere, wil dat toch krachtig bewerken. En laat ook het zendingswerk en de Bijbelvertaalwerk, laat dat alles gezegend mogen worden. We bidden u voor landen waar moeite is. We denken ook aan Australië en de branden die daar zijn. Mensen die op de vlucht slaan, ontferm u over hen. Maar ook in het Midden-Oosten waar zoveel op de vlucht geslagen zijn. Mensen die radeloos en reddeloos zijn vanwege de boosheid van leiders. O Heere, we bidden u, laat uw koninkrijk mogen komen met kracht, ook juist in die landen waar zoveel nood is. Heere God, u regeert toch alles. O, verhoog dan uw naam en toon uw macht en verheerlijk vrije genade, door heel de wereld heen. En wees ons ook nu nabij om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 49, de versen 2 en 3. 49, 2 en 3.
Thank you.
Geliefde gemeente, wanneer een patiënt bij een dokter komt en die patiënt klaagt over pijn, dan moet zo'n dokter eerst een diagnose stellen. Moet hij vragen waar komt de pijn vandaan en hoe komt het dat u juist daar pijn hebt? En pas wanneer er een diagnose gesteld is, dan kan de arts de juiste medicijnen voorschrijven. In feite doet de Heidelberger Catechismus datzelfde. Maar dan niet met lichamelijke nood, maar met geestelijke nood. Want hoe komt het dat de mens sterfelijk is? En daaraan gekoppeld kunnen we vragen, hoe komt het dat de mens soms ziek wordt, dat hij lijdt, dat de mens in rouw gedompeld kan worden, dat de mens als een eenzaam in een kloof van een steenrots kan zitten, dat er zoveel tranen geschreid worden, dat de mens belast kan zijn in zijn geweten en dat hij geen vrede heeft. Hoe komt het dat de mens altijd maar verlangt naar meer en in feite zich steeds uitstrekt naar iets anders? Het antwoord op al deze vragen is dat de mens zondaar is. Dat is de diagnose die de catechismus van ons leven stelt. De mens is gevallen in zonde en draagt nu ook de straf op de zonde. En dat is de dood. Geestelijke dood. En straks de lichamelijke dood, en daar beginnen we het nu al wat van te voelen met ziekte en pijn. En ook nog de eeuwige dood. Hij, de mens, is namelijk God kwijt. Hij is een schepper kwijt. Daarmee is hij ook de rust kwijt. En de catechismus heeft ons in de vorige zondagen uitgelegd dat de mens onder Gods toren is. En de catechismus heeft er ons op gewezen dat de mens God en zijn naaste niet lief heeft, maar geneigd is tot alle kwaad en geneigd is God en zijn naaste te haten. En God wil zulke ongehoorzaamheid niet ongestraft laten. Want God is volkomen rechtvaardig en heilig. Hij duldt het kwaad niet. Dat kwaad, dat moet gestraft worden. Er moet aan het goddelijk recht voldaan worden. En daarin is de Heere God te prijzen. Daarin is Hij te loven. En daarom hebben de engelen ook alle recht om het driemaal heilig de Heere toe te roepen. Maar als de Heere het kwaad niet ongestraft zou laten, als er geen vergelding zou zijn, soms al in dit leven, maar zeker bij het sterven. Als er dan geen vergelding zou zijn, dan zou er onrecht zijn. En dan zou Gods eer wegvallen. Maar God is recht. Hij is heilig in al zijn weg en werk. En daarin is de Heere te prijzen. Ook in zijn oordelen. Ook in zijn straffen is God te prijzen. Maar het feit ligt wel dat wij mens zijn en dat wij onder zijn toren zijn. En dat die straf ook geen kleinigheid is. Dat de straf tegen de hoogste majesteit moet ook met de hoogste straf betaald worden. En dat is de eeuwige straf aan lichaam en ziel. Dat heeft de catechismus ons verteld in het eerste gedeelte. Het gedeelte van de ellende van de mens. En nu beginnen we vanavond aan het tweede gedeelte. En dat gaat over de verlossing. En nu gaat de catechismus ons onderwijzen vanuit het woord van de Heere hoe God toch een weg bedacht heeft dat een zondige mens van schuld en straf ontslagen wordt. En dat een mens toch het eeuwige leven kan verkrijgen. Dat in plaats van straf hij zegen en verlossing ontvangt. En dat is allemaal dankzij de ontzaglijke barmhartigheid en de goedertierenheid en genade van God. Dat hij gekomen is tot onze verlossing. En nu gaat de catechismus ons die verlossing uitleggen. En dat is werkelijk een heerlijke zaak. We kunnen dit tweede gedeelte van de catechismus, van de verlossing, kunnen we in drie onderdelen opdelen. Ten eerste de verlossing in het algemeen. En dat vindt u dan in de zondagen 5 tot en met 8. En daarin handelt het over hoe de verlossing plaatsvindt, namelijk door een middelaar. En dat wij door het geloof gerechtvaardigd en verlost worden. Daarna zien we een tweede onderdeel in dit stuk van de verlossing. En daarin gaat het over de inhoud van het geloof. En daarin vinden wij de artikelen van het christelijk geloof. Waarin het gaat over God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. De belijdenis van de drie enige God, hem hebben wij te geloven. God de Vader zien wij dan in de zondagen 9 en 10. En dan de belijdenis over God de Zoon in de zondagen 11 tot en met 19. En ook de belijdenis van God de Heilige Geest in de zondagen 20 tot en met 24. En dan het derde onderdeel van dit stuk van de verlossing zien wij dan in de zondagen 25 tot 31. En daarin gaat het over de sacramenten, middelen om dat geloof te versterken. Dat door dat geloof dat wij deel krijgen aan de verlossing. En zo beginnen we nu aan het gedeelte van de verlossing. En we zien hier in zondag 5, en dat is de eerste vraag daar al, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Dus dat is een goede vraag. Dat is een vraag gesteld door iemand die zijn schuld en zonden ziet. Hij ziet dat hij behoort gestraft te worden en dat met een eeuwige straf. Hij is overtuigd van zijn gruwelijke daden. En dat zien we ook in de Bijbel. We kunnen denken aan de tollenaar die zichzelf op de borst sloeg in Lucas 18. We kunnen denken aan David in Psalm 51. En deze mens hier uit zondag 5, hij ziet dat hij veroordeeld moet worden. Dat hij naar recht gestraft moet worden. En dan vraagt hij, kan ik nog behouden worden? Kan ik nog eens tot genade komen? Hoe krijg ik een genadige God? Kan ik ook deze vreselijke straf ontgaan? Kan het ooit nog weer goed komen tussen de Heere God en mij? En deze vraag wordt nog te klemmender. Juist wanneer een mens ziet dat hij onderworpen is aan het rechtvaardig oordeel van God. Dan ziet zo iemand dat hij naar recht eeuwig verdoemd behoort te worden. Hij heeft namelijk tijdelijke straffen verdiend en eeuwige straf verdiend. Dus dat is heel wat, gemeente. U en ik. Wij hebben vele tijdelijke straffen verdiend. Maar de Heer is zo geduldig en genadig dat hij die straffen, die tijdelijke straffen die wij allemaal verdiend hebben, niet eens geeft. Daarin valt zijn recht niet ter aarde, want hij is, de Heer is geduldig en barmhartig. En als wij onbekeerd voortleven zonder God, dan komen we straks wel in het gericht. En dan zal God wel aan zijn recht komen. Maar de Heer is langmoedig, geduldig. Zo hebben wij eeuwige straffen verdiend. En tijdelijke straffen. En als we nou een tegenslag hebben. En iets gaat in ons leven anders dan wij gehoopt hadden. Dan moeten we niet gelijk moord en brand gaan roepen. Maar dan moeten we beseffen dat wij veel meer verdienen. En daar is genade voor nodig, dat weet ik. Maar het is heel goed voor een mens om te bedenken dat hij uiteindelijk nergens recht op heeft. En wat heeft de Heer u al niet gegeven? In uw eigen leven, geliefden. Misschien een gezin, familie, vrienden. Zoveel dagelijkse zegeningen. Het is goed om daarop te letten. Dat alles wat wij ontvangen, we dat onverdiend ontvangen. Dan krijgt u ook oog voor Gods onverdiende goedheid voor u. Maar wanneer iemand ziet dat hij de tijdelijke straf en vooral die eeuwige straf verdiend heeft, dan begint de situatie hopeloos te worden. En daarbij kan een mens nog allerlei, door allerlei stormen heen gaan en denken, ja, als ik nou niet uitverkoren ben, dan ben ik verworpen. Nou, dan kan een mens bijna radeloos worden. En dan wordt zo iemand bang dat hij alleen maar slechter zal worden. En daarbij kan zo iemand ook nog denken, ja, maar toch ben ik nog niet bedroefd genoeg over mijn zonden. En dan moet ik wachten totdat ik meer indrukken van mijn zonden heb voordat ik tot de Heere kan gaan. En zo komt de mens in een grote knoop terecht. En zegt, wee mij, ik verga. God staat buiten mijn leven. Ik leef zonder hem. En ik leef alleen maar voor mezelf. En ik verdien eeuwige straffen. Naar rechts zal ik verloren moeten gaan. En hoe moet ik dan? Maar met deze benauwdheid heeft hij geen rust. Hij berust er niet in, dat kan niet. Als iemand erin kan berusten, dat hij denkt verloren te gaan, dan heeft hij het niet begrepen. Dan heeft hij het ook, is hij ook niet echt ontdekt aan zijn zonden. Maar als een mens ontdekt is aan schuld en zonde en straf, dan wordt het onhoudbaar. Dan drukt dat als een loden last op u. Het wordt mentaal onhoudbaar. Er moet verlossing komen. En zo iemand valt voor de Heere neer en zegt, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En dat is nou de vraag die dan ook verder gesteld wordt hier in de catechismus. Er wordt dan gevraagd, is er enig middel waardoor ik deze straf zou kunnen ontgaan? En wederom tot genade komen. Is er dan geen middel? Hij moet verlossing hebben. Is er dan geen middel? Nou, elk schepsel moet nu zwijgen. Niemand kan hier de gevallen mens helpen. De hemelse engelen laten hun hoofd hangen en zwijgen. En de beesten van het veld, andere schepsels, die kunnen niet betalen. Want God wil niet dat een beest betaalt en kan het ook niet. Een mens heeft gezondigd, een mens moet gestraft worden. We hebben het ook gezongen, brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis, nog eer. En andere gevallen mensen kunnen ons ook niet redden. Dat je een ander mens zou opofferen. Als betaling voor onze zonde. Dat kan helemaal, dat accepteert de Heere niet. En de boze geesten in de afgrond, zij sidderen. Want zij moeten dezelfde straf ondergaan en voor hen is er geen verlossing. Dat weten ze heel goed. Ze zijn vastgehouden in eeuwige banden van duisternis. En ze wachten ook op het eindoordeel dat komen zal. En ze zijn er bang voor. Ze zijn bang voor dat oordeel van God. En hoe vreselijk dat mensen daar soms helemaal niet bang voor zijn. Dat ze vermetel zijn. En denken, het valt allemaal wel wat mee, het loopt wel los. Nou, zo denken de duivelen er niet over. Weet u nog de geschiedenis van Gadara, die bezeten man? En was het daar niet dat die duivelen zeggen, zijt gij nu al gekomen om ons te pijnigen? Ze zijn doodsbang voor de Heer Jezus. Want ze weten dat straks wacht hen het oordeel. En zo is er niemand, geen schepsel, die de mens kan helpen. Is er enig middel waardoor ik deze straf zou kunnen ontgaan? Nou, niet van schepselen. Nou, misschien kan de mens dan een weg ter verlossing bedenken. Maar dat lukt ook niet. Want alles wat de mens kan bedenken is, hij kijkt naar zichzelf. Wat kan ik doen om het nog weer goed te maken? Dan ga ik offers brengen, dan ga ik goede werken doen. En hopelijk bedekken dan die goede werken, de slechte werken. Ja, de meerderheid van de mensheid denkt er zo over, gemeente. En zo ook mensen in kerken. De mens gaat zijn best dan doen. En misschien hebt u het wel gehad dat u onder indrukken was. En dat u beter de Bijbel ging lezen en beter ging bidden. En dat u wat ernstig ging leven. Dat u probeerde zo goed te maken. Maar en hoe ging het toen verder met u? U liep daarmee vast. U liep daar helemaal mee vast. Want de mens wordt niet aangenomen doordat hij zijn best gaat doen. En dan wordt op andere wijze geredeneerd. Dan wordt er gauw de conclusie getrokken. Nou, Christus is toch gekomen. Hij is toch gestorven aan het kruis. Hij is toch voor alle mensen gestorven. Dan kun je ervan uitgaan dat het allemaal wel goed komt. Maar helaas, hoeveel mensen zijn er daardoor niet op een dwaalspoor gezet? Ze strekken zich uit op een wet dat voor hen te kort is. Ze worden bedrogen door deze dwaling, worden de bloemhoven ingestuurd. Maar ze hebben geen verlossing, want het valt niet mee. En wat gaat de mens dan nog meer bedenken om van die schuld en straf af te komen? Nou, er zijn mensen die zeggen, nou, geniet maar wat van het leven. Ga maar wat vertier zoeken. Zoals ik eens een preek van dominee van professor van der Schuit beluisterde. Dat er iemand, ik meen in Frankrijk, dat hij zo bedrukt was en zo zwaarmoedig was. En dat hij naar een psychiater ging. En de psychiater zei tegen die man, ach, er is bij ons in de stad is er een komiek. En die maakt je wel aan het lachen. Ga daar maar naartoe. Vertier maar wat. En toen zei die man tegen die psychiater, die komiek, dat ben ik zelf. Want de mens zoekt vertier, maar dat bevredigt ook uiteindelijk niet. Zoek maar wat afleiding. Er zijn heel wat mensen die zo leven. Wanneer ze spreken over schuld en straf, nou, we genieten nu nog maar wat. En straks zien we wel. Wordt soms letterlijk zo gezegd. Maar dat zijn allemaal drogredeneringen. En wat is het antwoord wat de catechismus geeft? Nou, eerst gaat de catechismus heel duidelijk de eisen van God stellen. Want als een mens van zonde en straf verlost wil worden, dan is dat alleen maar mogelijk op één wijze. Antwoord 12. God wil aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Dus als er weer goed moet komen tussen God en de mens, dan moet er aan Gods recht voldaan worden. Maar anders valt de goddelijke waardigheid weg. Er moet aan het recht van God voldaan worden. God kan geen onrecht verdragen. En zo eist de Heere van de mens volkomen gehoorzaamheid aan al zijn wetten. God wil volmaakt geliefd en gehoorzaamd en gediend worden. Het staat in de Bijbel heel duidelijk, Micha 6 vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God? En daarnaast is het ook heel duidelijk wat het gevolg is wanneer wij Gods wetten niet volkomen gehoorzamen. In Deuteronomium 27, vers 26, vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. God wil gewoon dat wij hem gehoorzaam zijn. En de Heer wil dat wij de straf ondergaan. Dat wij die straf volkomen uitzitten. En zo wordt aan Gods recht voldaan. En dat straf uitzitten, volkomen die straf dragen en daarvoor betalen, dat is lijdelijke gehoorzaamheid. Een straf te lijden. Lijdelijke gehoorzaamheid. Maar daarnaast wil de Heer ook nog iets anders. Dat wij volkomen houden wat God in zijn woord zegt. En dat noemen wij de dadelijke gehoorzaamheid. Dat we met de daad, met onze werken gehoorzaam zijn. Dat wij precies alles doen wat in zijn woord staat. Niet voor 98%, dat toch wel heel goed is, uitmuntend, nee, 100%. Want de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Romeinen 10, vers 5. Dus wanneer wij de straf volkomen uitzitten, volkomen betalen en daarnaast volkomen gehoorzaam zijn aan God, dan is het goed. Dan kunnen wij weer door God aangenomen worden. En mogen wij met God in zijn gemeenschap leven in eeuwige heerlijkheid. Het feit dat God genoegdoening wil hebben aan het goddelijk recht, dat is heel duidelijk. God wil dat aan zijn recht genoeg gedaan wordt. Dat lezen we in de schrift. We lezen daarin van Gods wrekende gerechtigheid. Dat God de zonde zal straffen en moet straffen. We zien het uit Gods heiligheid. Dat zei Jozua tot het volk. De Heer is een heilig God, ge zult de Heer niet kunnen dienen. En we zien ook de goddelijke waarheid van het dat hij de schuldige geenszins onschuldig zal houden. En zo hebben we ook gelezen uit Nahum 1 vers 2. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders. En hij behoudt de toren tegen zijn vijanden. En elke zondaar is eigenlijk veranderd in een vijand tegen God. En dat de Heere dus zonde zal straffen, dat is ook eigenlijk ingelegd in het geweten van de mens. Zelfs de wildste volkeren wisten dat er een vereffening komt. Dat God het kwaad zal straffen. Ze wisten van de wraak van God. En daarom sidderen zij in hun geweten. En dat de Heere God betaling wil hebben, dat blijkt ook heel duidelijk uit het feit dat hij zijn zoon gaf. Dat wordt straks verder uitgewerkt. Maar als er nou de Heere vrij stond om de zonde weg te doen zonder betaling, dan had hij nooit zijn zoon gegeven in de dood voor zondaren. Wanneer het mogelijk was geweest dat de mens, laten we zeggen, 1000 jaren in buitenste duisternis zou zijn en dan alsnog voor eeuwig bij de Heere zou mogen komen, dan had de Heere God zijn zoon niet gezonden. Waarom zou hij zijn zoon zenden wanneer een zondaar toch nog langs bepaalde wegen volkomen kan betalen voor de zonde? Maar het feit dat de Heere God zijn zoon niet gespaard heeft en dat hij zijn zoon liet betalen, dat hij zijn zoon heeft overgegeven tot de dood van het kruis in de buitenste duisternis, dat laat zien dat er geen andere wijze mogelijk was om de zonde te vergeven. Er moet betaling geschieden. God is een wreker. En daarin wordt hij verheerlijkt. De straf moet betaald worden. De ziel die zondigt, die zal sterven. Wij moeten betalen. Zo kan het weer goed komen. Door onszelf. God eist dat. Maar het kan ook door een ander gebeuren, zegt de catechismus hier. En hier begint de zon op te komen van de verlossing in Christus. Het kan ook door een ander gebeuren. En dat heeft de Heere God afgebeeld in de offerdienst onder Israël. Dat er toch een weg geopend was met handhaving van het goddelijk recht. Dat er volkomen verlossing kon plaatsvinden. Dat een ander voor ons betaalt. Want in vraag 13 kunnen wij door onszelf betalen. Nee, in geenerlei wijze. Want wij maken de schuld alleen maar meerder. De mens kan onmogelijk zelf betalen. In Jeremia 30, vers 21, wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te naderen? En in Matthäus 16, vers 26, wat zal de mens geven tot verlossing van zijn ziel? Dat zegt de Heer Jezus. Een mens kan niet betalen. Dat kunnen wij niet. Zijn beste werken zijn met zonden bevlekt. En wie is er onder ons, vraagt Jesaja 33, die bij een verterend vuur kan wonen? Wie is er onder ons die bij een eeuwige vloed kan wonen? Want in plaats van dat wij door goede werken zonde gaan verzoenen, maken wij de schuld alleen maar groter. En we hebben ook gezongen uit Psalm 49, niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen, de losprijs, niet kunnen geven. De mens kan niet betalen. En dan vraagt de catechismus verder in 14. Kan ook ergens een bloot schepsel, een enkel schepsel, gevonden worden die voor ons betalen? Misschien een engel, een dier of enig ander schepsel? Nee, geen ander schepsel. Want, antwoord 14, ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. God wil niet dat een ander schepsel een ander schepsel kan niet gestraft worden. God wil het ook niet. Een schepsel kan niet betalen. Nahum 1, vers 6. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid zijn torens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur en de rotstenen worden door hem vermorzeld. Geen schepsel kan betalen. En toch had de Heer in het Oude Testament een mogelijkheid geschapen dat betaling te aanvaarden door een ander. En daartoe was dus de offerdienst ingesteld. Tijdens het Oude Testament kon een Israëliet een bok of een schaap brengen naar de tempel, met zijn handen daarop leggen, werd de schuld overgedragen, symbolisch, werd dat beest geslacht en zijn bloed gesprengd. En dan legde zo'n leviet of priester het uit dat de Heer neemt deze betaling aan in plaats van dat u moet sterven. Maar tegelijkertijd zegt het Oude Testament dat al die offers niet voor de schuld kunnen betalen. En toch werd de mogelijkheid geopend dat een ander zou betalen. En dat zag allemaal uit naar de komst van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. O, wat een vreugde zal dat geweest zijn van Johannes de Doper, om de Heer Jezus aan te wijzen. Zie, het Lam Gods. Hij is het. Hij gaat betaling geven voor de zonde. En zo zegt Hebreeën 10, want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En dan vraag 15, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? En hier zien we dan voor het eerst in de catechismus die uitdrukking middelaar en verlosser. Deze uitdrukking middelaar, dat is iemand die staat tussen twee partijen in. En die met woorden vrede bewerkt tussen de een en de ander en soms ook zelf kan betalen. Voor een verlossing zorg draagt door zelf voor te betalen dat het weer goed komt tussen twee partijen. Een middelaar kan door woorden en door betaling vrede bewerken. U ziet dat bijvoorbeeld bij Mozes. De Heer was vreselijk vertorend over het volk Israël bij de zonde van een gouden kalf. En toen stond Mozes tussen het volk en de Heer in. En zegt: Heer, als u nou dit volk gaat doden, wat zullen de Egyptenaren zeggen? Ze zullen ze zeggen: de Heere God kon het volk wel uit Egypte leiden, maar niet in de woestijn behouden. En zo pleitte Mozes voor het volk. En zo ging Mozes van de berg af en hij bestrafte het volk. En er werden straffen uitgedeeld. Mozes, door zijn woorden stond hij tussen het volk en de Heere in. En Mozes wilde zelfs ook betalen, met de daad betaling verzorgen. Hij zegt: Heere, delg mij dan maar uit uw boek. Maar spaar dit volk. En dat accepteerde de Heere niet. Maar Mozes kon geen middelaar zijn van betaling. Wel een middelaar van woorden, maar niet van betaling. Want Mozes was ook een zondaar. Dat accepteert God niet. Betaling door een mens. De middelaar die wij nodig hebben, hij moet niet alleen met woorden bemiddelen, maar vooral door daden. En dan denken we aan de Heere Jezus. Hij kwam om ons God bekend te maken. De enige geboren zoon die in de boezem van de Vader is. Hij heeft hem ons bekend gemaakt. En wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En zo heeft de Heere Jezus ons God bekend gemaakt. En hij heeft bekend gemaakt wat God van de mens eist. Met woorden is hij de middelaar. En door daden heeft hij volkomen betaald. Omdat hij zijn bloed gestort heeft. En zo heeft Christus zich gesteld tussen de beledigde God en de strafwaardige zondaar. En al heeft de catechismus het hier nog niet over Christus. We zien zijn gestalte oprijzen. Hij is deze middelaar en verlosser. En hij werd al aangekondigd in het Oude Testament. En er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Spreekt de Heere, Jesaja 59, 20. En hoe moet dan deze middelaar zijn? Antwoord 15, zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Dus die middelaar die door woorden en door betaling tussen God en de zon daarin staat, die middelaar, hij moet een mens zijn. Helemaal mens, volkomen mens, niet een half mens. Niet een verschijning als een mens, en hij moet volkomen mens zijn. Want de mens heeft gezondigd en de mens moet betalen. Hij moet ook een rechtvaardig mens zijn. Dat wil zeggen zonder zonde. Want iemand die gezondigd heeft, kan niet voor een ander betalen. Daar hebben we op de catechisaties laatst ook over gehad. Een moordenaar, als je 10 moordenaars op een rij hebt, En die moeten allemaal opgehangen worden. Dan kunnen die 9 moordenaren niet tegen die 10e moordenaar zeggen, nou ga jij maar voor ons betalen. Maar jij moet toch opgehangen worden. Nee, dat kan helemaal niet. Die man kan niet voor die zonde van die ander betalen. En zo heeft elk mens genoeg aan zijn eigen zonde. En zo moet die middelaar moet geen enkele zonde hebben. Hij moet volkomen rechtvaardig zijn. En die middelaar, die volkomen mens, die helemaal rechtvaardig is, die moet ook sterker zijn dan alle schepselen. Want hij moet die straf van God volkomen kunnen uitdragen. En daaruit volgt dat deze middelaar moet God zelf zijn. Want dat is de enige weg om een mens te behouden. Dat God zelf die middelaar wordt. En tegelijkertijd mens. Volkomen mens, waar mens en rechtvaardig mens. En dat is dan de Heere Jezus Christus. De Heere onze gerechtigheid. Immanuel. God met ons. En dat gaat de catechismus in de volgende zondagen verder uitleggen. Hij is de middelaar. En hij is de verlosser. En zo gemeente dan een vraag aan ons persoonlijk. Of wij de noodzaak van onze, de noodzaak van betaling zien. En ziet u uw eigen schuld? En beseffen wij dat wij de toren van God verdienen? En ook al lijkt alles in ons leven wel voor te kabbelen en we voelen geen toren en we denken dat alles wel aardig gaat in ons leven, maar dat neemt de schuld niet weg. Ook al kunnen we het ons niet indenken dat we gestraft worden. We zijn burgerlijke mensen en fatsoenlijke mensen. Maar wij hebben tegen God gezondigd. God gaat die zonde straffen. Die Joden op de dag van Pinksteren waren voorbeeldige mensen. Die hadden een lange reis voorover gehad om in Jeruzalem het Pinksterfeest te vieren. Er waren vrome mensen. Maar toen zagen ze hun schuld. Dat ze Christus voorbij leven. En als u Christus voorbij leeft, als hij niet uw leven vult, dan bent u net als die mensen daar in Jeruzalem, op de Pinksterdag. Dan bent u zonder Christus. Dan bent u zondaar, dan bent u verloren. En als u zo doorleeft, dan gaat u zeker verloren. Hoe vaak heeft de Heer niet overtuigd in uw geweten dat u gezondigd hebt tegen God? We hebben allemaal toch zonden. God gaat die zonden straffen. Al was het er maar één. Al had u maar één zonde gedaan. Dan is dat al strafwaardig voor God. Zo heilig is God. En als een mens doorleeft zonder Christus, dan hebt u geen middelaar, hebt u ook geen verlosser? Denkt u er nooit aan hoe u verlost moet worden van schuld en straf? Verberg jij je nog voor God? Weigert u uzelf gewonnen te geven aan de Heere? Heb je eigenlijk geen tijd voor God die mens geworden is? Het staat ook in de Bijbel dat heel wat mensen zeggen, wijk van ons. Zeggen ze tegen de Heere, ga weg van ons. Aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Ik heb er geen zin in. Ik heb er helemaal geen zin in. Het zegt me helemaal niks. Ga maar weg van mij. Ik wil in het leven zelf doen wat ik zelf wil. Dan ben je precies zo. Maar je ligt wel onder de toren van God. Je hebt verlossing nodig. Leef toch niet zo verder zonder een verlosser. Hij wordt je aangeboden. Die verlosser doet je geen kwaad. Hij doet je alleen maar goed. Hij klopt om naar de deur van je hart. En als je open doet, dan komt hij bij jou binnen. En dan wordt er gemeenschap tussen God en jou. En je ervaart zijn liefde. En dan wil je niemand anders dienen dan deze God. Omdat hij zo goed is. Dan ga je hem niet dienen omdat je van straf verlost wil worden. Nee, dan ga je hem vooral dienen omdat hij zo goed is. Omdat hij een God van liefde is. Omdat hij je vrede geeft. Rust schenkt. Dat wordt hij alles voor. En dan ben je heus nog beducht voor de zonde. En beducht voor de heilige straffen van God. Maar je kleeft de Heere aan vanwege zijn goedheid en liefde. En denk maar niet dat al je goede werken je zullen helpen. Dat is een leugen, dat helpt niet. Christus alleen. Hem volkomen. En dan wil hij ook alles te zeggen hebben in je leven. Dat je voor hem diep gaat buigen. En als je nou overtuigd bent van deze werkelijkheid, zoek het dan niet in uzelf, maar verootmoedig, verneder u. Want God heeft lust eraan om de zonde te vergeven. Want de Heere Jezus is ook niet gekomen om te straffen, maar om te zoeken dat verloren is. Hij wil behouden. Dat is zo rijk. Dat onze God een God is die ernaar verlangt om de zonde te vergeven. Wat is het dan toch rijk om voor hem te buigen. Wat is het toch heerlijk om neer te vallen voor hem. Als een verloren mens en dat je niets hebt om mee te betalen. Dat je dat zegt. En dat je naar hem ziet om alle hulp en zaligheid van hem alleen te verwachten. Het is zo rijk om uitgewerkt aan zijn voeten te komen. Ja, ga dan maar wanhopen aan jezelf. En word maar radeloos in jezelf. Maar in al deze omstandigheden vlucht tot hem. Ga geen afleiding zoeken. In een spelletje te doen. Of een boekje te lezen of ergens naar te kijken. Nee, haast u om uw levens wil. Want God is zeer vertorend. De oude profeet Nachum zegt het ons. God is een wreker. Vrees God. En hij zegt het toch. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. En wanneer u hem kent in uw leven. En dat hij uw leven veranderd heeft. U wilt nooit meer terug. Nee. Nooit meer terug. Want zijn liefdesdienst. Daar hebt u nooit spijt van gekregen. En onthoud het maar. Hij heeft zijn zoon. Voor u gegeven. Zo kunt u verder. Ook in een moeilijke weg. Hij gaf zichzelf voor mij. Opdat hij mij zou verlossen van alle ongerechtigheid. En dat hij mij tot zijn volk zou reinigen. En dat ik ijverig zou zijn in goede werken. Niet om iets te verdienen, maar uit liefde tot hem, die gezegende zaligmaker, middelaar en verlosser. Dan is Jezus Christus toch het centrum van uw leven. Nou, straks mag u bij hem zijn. En dat is zo heerlijk, om dit leven te verlaten, om bij hem te zijn. Al zien daar u en ik daar best tegenop en willen we nog wel blijven leven. Dat is de mens ook ingeschapen. Maar toch is het heengaan om bij hem te zijn. Uw middelaar, uw verlosser. Om hem te zien zoals hij is. en om hem gelijkvormig te worden, die u van eeuwigheid af heeft lief gehad, om dan tot in eeuwigheid bij hem te zijn, in verzadiging van vreugde, omdat hij zo goed is, eeuwig te lieven en te loven. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 51, het vijfde vers. Laten wij bidden en danken. Liefdevolle Heere, wij danken u voor uw heiligheid en voor uw recht. En dat u het recht handhaaft en dat er een vergelding is. Dat al die vervolgers van uw kinderen straks in het gericht komen. En u zegt het toch, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Maar Heer, het geldt voor elk mens, dat wij in het gericht zullen moeten komen. Maar Heer, dan danken wij u dat u, Heer Jezus, in het gericht geweest bent. Opdat allen die op u vertrouwen en met u door het leven gaan, en die u kennen en leren liefhebben door het geloof, dat zij niet in dat gericht zullen komen. Maar dat ze het eeuwig leven hebben. O, dank u voor dit heerlijk evangelie. Laten we dat lief hebben, Heere. En laten we daaruit leven. En wilt u met dat evangelie toch krachtig werken in ons midden. Wij danken u voor wat u ons gaf vandaag in uw huis. Gedenk ons de komende week. Wanneer de activiteiten weer beginnen, de ouderenmiddag, catechisaties. Maar ook wanneer sommigen onder ons dinsdag aan een geopend graf moeten staan. Van een geliefde vader en grootvader. Wilt u dan zicht geven over dood en graf heen? En wilt u sterkte schenken bij deze moeilijke gang? Heere, gedenken ieder van ons. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 130, het tweede vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.